En vanavond zijn we dan toe aan het 9e hoofdstuk van Hosea. Hoofdstuk 9, waar in mijn Bijbel boven staat, gevolgen van Israëls zonde. Maar ik zou niet weten waarom hetzelfde opschrift ook niet boven de voorgaande en ook niet boven de volgende hoofdstukken zou staan. Maar goed, Hosea 9 dan, waar staat, verblijd u niet, o Israël. Ik weet niet of je dat lied met opzet hebt uitgezocht, maar dan zingen we net, verblijd u in Jezus uw Heer. En dat is het eerste woord uit de schrift, verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe. Gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren des korens. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden en de most zal hun liegen. Zij zullen in des Herenland niet blijven, maar Israël zal weder in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten. Zij zullen de Heere geen drankofferen doen van wijn, ook zouden zij hem niet zoet zijn. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood, allen die dat zouden eten zouden onrein worden, want hun brood zal voor hun ziel zijn, het zal in des Herenhuis niet komen. Wat zult gij lieden dan doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag des Heren? Want ziet, zij gaan daarheen vanwege de verstoring. Egypte zal ze verzamelen, mof zal ze begraven. Begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen, die van Israël zullen het gewaar worden. De profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. De wachter van Efraïm is met mijn God, maar de profeet is een vogelvangerstrik op al zijn wegen, een haat in het huis zijns Gods. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken, hij zal hun zonden bezoeken. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vader als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden ganse foeilijk naar hun boerderij. Aangaande Efraïm, hun lieder heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel, van de geboorte en van moedersbuik en van de ontvangenis af. Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, ik zal er hun toch van beroven dat ze onder de mensen niet zullen zijn, want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats, maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Geef hun heren, wat zult gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Al hun boosheid is de Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven, ik zal ze voortaan niet meer liefhebben, al hun vorsten zijn afvalligen. Efraïm is geslagen, hun lieder wortel is verdord, zij zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, als schoon zij genereerden, zo zal ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden. Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar hem niet horen en ze zullen omzwervende zijn onder de heidenen. En dat was weer een hoofdstuk uit Hosea. Ja, het is nooit zo prettig om het te lezen, omdat het zo'n negatieve strekking heeft. Maar in ieder geval, het is kennelijk Hosea, want ook dit hoofdstuk eindigt met, ik zal ze verwerpen omdat ze naar hem niet horen en ze zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Dat wil zeggen dat hier op andere manier, met andere woorden, weer eens gezegd wordt hoe het Israël zou vergaan, namelijk Ami zou Lo-Ami worden, Rugama zou Lo-Rugama worden, Israël zou Jezreel worden. Zou niet Gods volk zijn, niet ontfermd en verstrooid onder de heidenen. En dat is precies wat ook dit hoofdstuk naar voren brengt. Daarom staat er ook, verblijd u niet, o Israël. Normaal gesproken zou een mens en een Israëliet zich moeten verblijden. Daar is een eenvoudige reden voor. Een Israëliet is namelijk van nature afstammeling en dus ook van nature erfgenaam van Abraham. En u weet hoe de erfgenaam van Abraham heet? Ik heb dat gezegd. Isaac heet hij, de erfgenaam van Abraham. Isaac. En Isaac betekent... ik zal lachen. Of hij zal lachen. Maar het wordt in de mond gelegd van Sarah, de moeder. Die zei, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. En daarom noemde ze zijn naam Isaac. Maar de betekenis daarvan is veel verstrekkender dan we meestal veronderstelt. Want de betekenis is dat door het zaad van Abraham, Isaac in dit geval, door het zaad van Abraham er inderdaad blijdschap zou komen. En die blijdschap is uiteraard de blijdschap die het gevolg is van de blijde boodschap en dus van het evangelie. Die naam van Isaac is zonder meer de aankondiging van de blijde boodschap, het evangelie dat God tevoren beloofd had. En ik citeer nou uit Romeinen 1 vers 1, hè? Paulus, dienstknecht van God, naar het afgezonderd staat er, afgezonderd tot het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is dus de blijde boodschap, want dat betekent evangelie, de blijde boodschap die God tevoren beloofd had. En bij de belofte denken we altijd aan de belofte die God gedaan had aan Abraham. En die beloften aan Abraham zouden vervuld worden in Isaac, in eerste instantie althans. Maar de belofte aan Abraham was het evangelie staat, was een blijde boodschap. En de blijde boodschap aan Abraham is dan ook die met betrekking tot het zaad van Abraham in de eerste plaats, of historisch gezien is dat in eerste instantie Isaac, maar in laatste instantie en daarmee in hoogste instantie is het uiteraard Christus zelf. De blijde boodschap, de boodschap van lachen, van verblijding, is een boodschap omtrent God, namelijk van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Dan ben ik weer terug in Romeinen 1, want daar staat over dat evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, dat het is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En daarna wordt het kort, vanwege de kortheid genoemd, het evangelie van Christus. Maar het had het evangelie van Isaac kunnen zijn. Het evangelie namelijk van het zaad van Abraham. Het evangelie met betrekking tot het zaad van Abraham. Een lachen dus. Wel, dit volk wat van nature erfgenaam is van Abraham zou moeten lachen, zou zich moeten verblijden. En wij, die inmiddels leven onder de vervulling van deze beloften, die ik zojuist noemde, wij die immers door geloof erfgenamen van Abraham geworden zijn, wij worden bijna continu opgeroepen om toch vooral te lachen. Het schijnt meer dan ooit noodzakelijk te zijn, denk ik wel eens. Want je zou niet zeggen dat het evangelie een blijde boodschap is. Als je de gemiddelde christen beziet. Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik ben ervan overtuigd dat anderen dezelfde ervaring hebben. Maar inderdaad, wij worden opgeroepen om ons toch vooral te verblijden. En wederom zeg ik u, verblijdt u, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het wordt steeds maar herhaald. En dat notabene in bijvoorbeeld een brief die feitelijk spreekt over het lijden van de gelovigen. Namelijk Filippenzen. En toch staat er, verblijdt u. Waarom? Wel omdat we die blijde boodschap hebben ontvangen. Een leven vanuit de overwinning over de dood, de overwinning ook over deze vernedering. Want, zegt die Filippense brief, het was de Heer die vernederd werd tot de uiterste maat, maar hij werd ook verhoogd tot de uiterste maat. En aangezien wij met hem vernederd worden, zullen we dus ook met hem verhoogd worden. Dat kan niet missen en dat is een reden om blij te zijn. Die gedachte, die hangt dus samen, die van verblijding, hangt dus samen met het nieuwe verbond. Die van lachen. Oh, ik weet het wel van Sarah, zeg maar, dat ze lachte uit spot toen de Heer zei dat ze een zoon zou krijgen. Maar dat is dan toch een misverstand, want als dat zo was, zou ze het niet in haar hoofd gehaald hebben om uiteindelijk deze Isaac zo te noemen. Want dan zou het de uitdrukking geweest zijn van haar eigen ongeloof. Maar dat was het niet, dat is wat men ervan maakt. In sommige verklaringen. Maar integendeel, het was een lachen van blijdschap. Hoe is het mogelijk? Is dat niet een mooie grap, zegt ze, dat ik die al zo oud ben, hè? En mijn man Abraham, mijn heer, zei ze trouwens, die ook al zo oud is, hè? Is dat niet humor, dat wij alsnog een zoon zullen hebben? En zo noemden ze hem dan ook, naar de humor. Ik denk dat daar de Joodse humor vandaan komt, denk ik wel eens, hè? Ja. Een godspunt noemt men zoiets in het Jiddisch. Maar in ieder geval, dat is nou humor. En daarom lacht zij. Van verbazing, niet van ongeloof, maar want dat kan trouwens niet, want er staat in Hebreeën 11 dat ze door geloof zaad geworpen heeft. Dat staat er namelijk letterlijk. En zo is het ook natuurlijk. Dus die verblijding, dat lachen, heeft alles te maken met het nieuwe verbond. Men zou dan moeten verwachten dat Israël, dat immers van nature zelfs erfgenaam is van deze beloften, daarom zou lachen. Maar de Heer zegt hier tot hen, verblijd u niet, o Israël, om de eenvoudige reden dat een ongelovig Israël en ongelovige afstammelingen van Abraham nooit erfgenamen van de belofte zullen worden. En vandaar verblijdt u niet. Die blijdschap is uiteraard voor de erfgenaam en daarmee voor Isaac. Niet voor Ismaël dus. En daar gaat het nou maar om. Het is een gedachte die later in het Nieuwe Testament verder ontwikkeld wordt, waarbij gezegd wordt dat slechts zij erven die God daartoe heeft uitverkoren, waarna bovendien gezegd wordt dat uitverkiezing berust op geloof. God kiest namelijk geloof, zodat niet de natuurlijke zaad, niet de natuurlijke kinderen voor het zaad, voor de erfgenaam gerekend zullen worden, staat er. Maar alleen zij die geloven zijn erfgenamen. En een ongelovig Israël heeft dus inderdaad geen reden om zich te verblijden, om de eenvoudige reden dat het niet Isaac, maar Ismaël zal blijken te zijn. En u weet wat er met Ismaël diende te gebeuren, volgens Galaten 4, en volgens Genesis natuurlijk. Dat was, ja, drijf ze uit, drijf de dienstmaagd uit. En dat is precies wat in dit hoofdstuk ook over Israël gezegd wordt, dat het zal worden uitgedreven. Zelfs naar Egypte, en dat is precies waar Hagar ook vandaan kwam. Dat was een Egyptische vrouw. Een slavin dus. Ik kan niet missen, als het uit Egypte komt, dan komt het uit slavernij. Maar goed, laten we maar verder gaan met het vers, want nou blijft bij het ene woord hangen. Maar het is goed om te weten dat verblijding of blijdschap verband houdt met het nieuwe verbond, en dus met de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar tot Israël wordt gezegd, verblijd u niet, tot opspringens toe, gelijk de volken. Het opspringen is een woord dat feitelijk betekent een pirouetje maken, hè, een rondedans uitvoeren van blijdschap. Uiteraard, en dat verblijden of opspringen zijn dan ook inderdaad twee synoniemen. Zoals die we naast elkaar zeggen, verblijd u niet Israël en spring niet op zoals de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief. Wel, dat is het oude verhaal wat we uit Genesis 1 al kennen, waar tot Hosea gezegd werd, ga heen, neem je vrouw der hoerenijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Hier vinden we dezelfde gedachte meteen terug, van dat Israël, deze vrouw dus feitelijk, wordt gezegd, gij hebt hoerenloon lief. Het is nogal negatief vertaald, hoor. Er staat gewoon een woord voor een gave, een cadeautje. Maar in breed Nederlands zou het moeten zijn een liefdegave, een love gift, zeggen de Engelsen. Een liefdesgave, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar ze hebben er maar meteen hoerenloon van gemaakt. Wel, dat blijkt het te betekenen in dit verband, dat is duidelijk. Ze heeft liever deze cadeautjes vanwege haar hoererij. En er staat hem op alle dorsvloeren des korens. Ik weet niet hoe ik dat nou netjes moet vertellen, maar je zou toch de indruk krijgen dat het gebruikelijk is om hoererij te plegen op dorsvloeren. Niet om hoererij te plegen, maar als het dan gebeurt het op dorsvloeren kennelijk. Ja. Ja, u moet me niet kwalijk nemen, maar ik denk daarbij aan, waar zou ik nou aan denken? Ja, natuurlijk. Toen stond ik hier ook in de tijd, hè, een poosje terug. Toen hadden we het over Rut en Boas. En er gebeurde wel degelijk het een en ander op de dorsvloer. Niet dat ik dat nou meteen hoererij zou willen noemen. Maar het lijkt me duidelijk dat dit soort zaken toch gebeuren op de dorsvloer om een of andere reden. Misschien ligt er stro genoeg. Ik kan het me niet voorstellen, want ik zou de hele dag moeten krabben en niezen. Ik vond het in militaire dienst al zo erg op een stroobaal te moeten slapen. Maar goed, daar zullen we het dan maar verder niet over hebben. Maar die dorsvloer wordt dus wel degelijk genoemd. En dan staat er in vers 2, de vloer, de dorsvloer namelijk, en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. Wel, in vers 1 staat ook eigenlijk die dosvloer, er staat vloer des korens. Niet dosvloer des korens, maar gewoon vloer des korens. Maar het woord vloer wordt wel zeer veel vertaald met dosvloer. En daarom snap ik niet waarom men in vers 2, waar hetzelfde woord staat, ze dat dors schuin gedrukt hebben. Dan zouden ze het altijd schuin moeten drukken namelijk. Het is een vloer des korens. En in vers 2 heet het dan gewoon de vloer. Maar het is inderdaad de dorsvloer. Dus het is de dorsvloer des korens. En in vers 2 is dan de dorsvloer. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. En de most, of namelijk de most, zal hun liegen. En liegen, dat is een uitdrukking voor negatieve dingen. Dat betekent dus dat men die most niet zal krijgen. Zoals men de waarheid niet krijgt wanneer er gelogen wordt. Er wordt hier verband gelegd tussen vers 1 en vers 2. In vers 1 vinden we, er wordt hoererij gepleegd op de dorsvloer. En in vers 2 staat dan, daarom zal de dorsvloer ook zijn opbrengst niet leveren. En de natuurlijke opbrengst van de dorsvloer is uiteraard het koren, tarwe en gerst. En dat betekent dus dat de vrucht van het land niet tot Israël zal komen. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. Dat is natuurlijk overdrachtelijke taal. Maar dat betekent natuurlijk dat het graan via de dorsvloer komt. Bereid wordt voor de consumptie. En zo geldt het voor de vrucht van de wijnstok. Die komt via de wijnkuip beschikbaar. Maar deze dorsvloer en wijnkuip zullen hen niet voeden, om reden dat diezelfde dorsvloer gebruikt wordt voor hoererij. Het is natuurlijk een overdrachtelijke beeldspraak, maar het is een prachtige oefening in typologie. Ja? Hoe je eerst spreekt over een dorsvloer die voor het ene gebruikt wordt, en dan omschakelt naar dat het ook voor wat anders wel gebruikt wordt, en dan enzovoorts. Wordt de lijn verder doorgezet. Het is erg interessant om zo'n gedachtensprong te volgen. Zo komen ze nogal eens voor in de Bijbel. Hoor. Maar goed, hoererij dus op de dorsvloer, daarom zal de dorsvloer en daarom zal de wijnkuip zijn vrucht niet opleveren. En dan is het eigenaardig, in de eerste plaats, dat we dan de eerste drie vruchten die het land zou opleveren, hier genoemd vinden eigenlijk. Eigenlijk, want die eerste drie vruchten die het land zou moeten opleveren, zijn tarwe, gerst en wijn. Dat staat namelijk in Deuteronomium 8. We vinden daar een reeks van zeven vruchten, zoals we dat gemakshalve maar noemen. Maar wat er werkelijk staat is, in vers 7 van Deuteronomium 8, er staat, want de Heer uw God brengt u in een goed land. Het gaat dus om het land, hè. De Heer uw God brengt u in een goed land. Een land van waterbeken. Als ik me nou niet helemaal vergist, staat hier dezelfde uitdrukking als in Psalm 1. Een boom geplant aan waterbeken. En daarbij denkt u misschien aan een mooi idyllisch beekje of een Veluwse spreng of zo. Ja, cultuur is dat hoor. Maar dat is het niet. Integendeel, zo'n waterbeek in de Bijbel blijkt te zijn een verdeling van water. Dat wil zeggen, het zijn aangelegde irrigatiekanalen. Het zijn aangelegde kanalen ter bevloeiing van het land. En dat betekent dat het land in cultuur gebracht is, opdat er wat op zou kunnen groeien. De Heer uw God brengt je in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieden. En dat is een vruchtbaar land, want dat betekent dat er een gezonde waterhuishouding kan plaatsvinden. En dan staat er, dat wat voor resultaat dat heeft als er namelijk dat water is, dat van de bergen komt en wat in kanalen is en wat bronnen zijn enzovoorts. Hè. Dan staat er dat het land dan ook wat opbrengt, namelijk, vers 8, een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Dat zijn de vijf. En dan nog twee apart genoemd, namelijk een land van olierijke olijfbomen en van honing. de eerste plaats gaat het natuurlijk om de letterlijke betekenis. Dit is wat het land zou opbrengen. Elders wordt het genoemd een land overvloeiende van melk en honing. Maar nader gespecificeerd vinden we tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. 7 vruchten. En we kennen ze misschien langzamerhand, omdat we ze ook zien als typen van even zoveel bedelingen. Want deze 7 vruchten zijn inderdaad uitbeeldingen ook weer van 7 bedelingen. Maar hoe dat ook zij, de eerste 3 van deze vruchten van het land worden aangehaald in Hosea 9. Want tarwe en gerst zijn die dingen die op de dorsvloer thuis horen. En tarwe en gerst worden in veruit de meeste gevallen in één adem genoemd. Ze horen bij elkaar, ze lijken ook op elkaar. Dus dat is wat op de dorsvloer komt, normaal gesproken, tarwe en gerst. En de derde vrucht is dan de wijnstok. En de vrucht van de wijnstok die komt inderdaad in de wijnkap. Zodat de eerste 3 van die dingen genoemd worden. En het aardige is dat we, als we ze gemakshalve dan toch nog even in verband brengen met bijvoorbeeld bedelingen, dan zien we namelijk dat tarwe iets te maken heeft met de individuele mens. Tarwe is namelijk, elke tarwekorrel is namelijk een uitbeelding van de individuele mens, de enkeling. De gerst is dat ook, maar dan niet van de mens in het algemeen, maar de mens die heerschappij draagt, de koning dus eigenlijk. Dat komt omdat het woord voor gerst nou eenmaal betekent, koning, vorst. Shora is namelijk hetzelfde als Sarah en Sarah is de vorstin. Komt van Sar, vorst, machthebber. Dus de gerst spreekt over de mens die heerschappij draagt. En daarna komen we bij de wijnstok. Maar de wijnstok spreekt over de mens die wedergeboren wordt. Dat wil zeggen, de wijnstok die wordt in verband gebracht met het verbond met Abraham. Maar het verbond met Abraham spreekt over, is een belofte van een nieuw verbond. En daarom is het een belofte van opstanding uit de dood. Het eigenaardige is ook dat de vrucht van de wijnstok wijn is. Dat had u niet gedacht, want het hangt niet aan de wijnstok namelijk. Er hangen namelijk druiven aan. En daar kun je ook helemaal niet dronken van worden. Nee, wijn groeit niet aan een wijnstok. En toch is de vrucht van de wijnstok wijn. Het is gek dat er geen druivenstok heet, hè? Het is een wijnstok. Dan komt dat de vrucht van de wijnstok is wijn, maar die komt pas in tweede instantie tot stand. Dat wil zeggen, eerst is daar de druif, die verdrukt wordt, die uitgeperst wordt enzovoorts, die de weg van dood, van de dood moet volgen, want daar komt het op neer. Die zelfs vernederd wordt, zelfs begraven wordt. Want het komt keurig in een kist in een grafkelder te staan. Nou, het kist is een vat, maar dat doet het toch niet. Het is even goed van eikenhout, daar gaat het niet om. En dan heet het een fust. Maar goed, hè. En dan wordt het netjes in een grot, in een graf dus bijgezet. In een cave, hè, zeggen de Fransen of zoiets, hè. Zo hoort dat. Begraven en na verloop van tijd komt het daar uit. Dat wil zeggen, dat is de sprake van opstanding. En dan blijkt het water wat er oorspronkelijk inging, want het was niet veel anders dan water wat erin ging, blijkt veranderd te zijn in wijn. Zoiets is het eigenlijk. Maar in ieder geval is het een beeld van opstanding. Zodat de tarwe spreekt over de natuurlijke mens, de individuele mens. De gerst spreekt over de individuele mens die heerschappij gegeven wordt. En de wijnstok spreekt over die mens die uit de dood opstaat. Vandaar dat die eerste 3 ook inderdaad bij elkaar horen. En ook tot uitdrukking komen in de eerste 3 bedelingen. Maar dat zal ik nog verder maar niet uitleggen. Waar het nou om gaat is dat al deze dingen beloften inhouden. De ene spreekt over de individuele mens die door God geschapen is, op de aarde gezet is om die te wonen, die in wie God blies zijn adem des levens en zo. Dat is de tarwe allemaal. Alleen hij blijkt een zondaar te zijn, die mens, dus er ging wel wat mis. Maar goed, daarna komen we terecht bij de gerst. Dat is die mens die door God aangesteld werd om over de mens te heersen. Om heerschappij te hebben. Dat is een instelling die feitelijk bij Noach, dus bij de ingang van het tweede verbond, wordt uitgewerkt. Waarbij de mens wordt aangesteld om te heersen over de mens. Daarvoor werd de mens slechts aangesteld om te heersen over de aarde, hoor. Adam zou niet heersen over de mens, maar over de aarde in het algemeen. Terwijl bij Noach maar sprake is van heerschappij over de mens. Het zal duidelijk zijn dat de tarwe en de gerst daarom allebei spreken ook over Christus. En een type zijn van de Heer Jezus Christus. De individuele mens, die trouwens in de aarde valt en sterft om vrucht te dragen. Dat is de tarwe. En vervolgens de gerst, die inderdaad heerschappij zou hebben. Want dat is ook wat van Christus gezegd wordt. En in de derde plaats spreekt het over eeuwig leven, want daar is de wijn, alcohol trouwens in elk geval, daar is de wijn nou eenmaal een beeld van. Wel, die drie dingen, die hebben te maken met beloften die God van tevoren gedaan heeft in het verleden en die vervuld zouden worden in, via of door Israël. Maar waar het land of waar het volk ontrouw en ongelovig is, dan wordt die tarwe, die gerst en die wijnstokken, die worden er weer bijgehaald, die worden erbij gesleept en dan worden gezegd, nou, het land zal het niet meer opleveren. Nee, letterlijk niet. Natuurlijk niet, letterlijk niet. En overdrachtelijk ook niet. In geestelijke zin ook niet. Betekent letterlijk dat het land uitsorteren. En dat is ook inderdaad gebeurd, want het is nauwelijks voorstelbaar dat de Palestina, zoals we dat vandaag kennen, in het verleden een land geweest is overvloeiende van melk en honing. Omdat het land zo verschrikkelijk onvruchtbaar is. Daar komt het op neer. En dat is het in de loop der tijd geworden. Nou, dat is precies wat er gezegd. Waarom? Wel omdat de Heer de vruchtbaarheid heeft weggenomen. Dat neemt hij altijd weg van de ongelovigen. Daar geeft hij geen leven aan. Dan bestuurt hij de regen niet meer, enzovoorts. Dit beeld trouwens, wat hier maar in een paar woorden geschilderd wordt, dat vinden we, hoe kan het ook anders, in het volgende Bijbelboek, hè? Uitgebreider. Het is trouwens toch zo dat het mij steeds meer opvalt hoeveel verband er zit tussen de kleine profeten. En hoe logisch ze in elkaar steken, misschien moet ik daar wat van vertellen. Als je nou uit de grote profeten komt, dan vind je alles op een hoop gevecht. Dat is heel moeilijk om daar een lijn in te ontdekken. Dat is zo groot, hè. Je komt uit Jesaja, 66 hoofdstukken, Jeremia, Ezekiel, dat zijn grote profeten. Dat zijn zoveelzijdig, dat is moeilijk een lijn in te ontdekken. Want je kunt het net zo goed onderverdelen in kleinere boeken. Sommigen doen dat dan ook, hè. Praten over de eerste Jesaja en de tweede Jesaja en de derde Jesaja, gemakshalve. We veronderstellen gemakshalve dan ook dat het door verschillende Jesaja's geschreven is. Maar daar gaat het nou niet om. Maar daarna kom je in Daniël en in Daniël leer je een lijn. Want in Daniël is het heel gemakkelijk te volgen, het verhaal. Nou, je moet er je best voor doen. Natuurlijk, maar dat moet je altijd, hè. Er zijn mensen die kunnen gewoon een brief in de Bijbel niet volgen. Dat kan natuurlijk. Daar kom je ook niet aan waar. Je moet wel lezen natuurlijk. En herlezen en opnieuw en dan weer eens terug. En dan weer een aanloop nemen en dan weer beginnen enzovoorts. Dat moet soms. En op de duur leer je wel hoe het werkt. Maar zoiets vind je in Daniël. Maar in Daniël is het betrekkelijk eenvoudig. Want in Daniël, de laatste van de grote profeten, vind je dan dat elk hoofdstuk een min of meer afgerond onderwerp behandelt. En wat je dan meestal ziet, is dat in zo'n hoofdstuk enkele vragen blijven liggen. En die vragen, of althans één van die vragen, wordt gegarandeerd beantwoord in het volgende hoofdstuk. Dat wil zeggen, elk volgende hoofdstuk is een uitweiding over wat vooraf ging. Vandaar dat het erg moeilijk is om hoofdstukken als hoofdstuk te bestuderen, omdat hun verklaring wordt gegeven in het volgende en de oorzaak van zo'n hoofdstuk, de aanleiding van zo'n hoofdstuk, ligt in het voorafgaande. En dat is vaak van belang om dat te weten, want ook de keuze van de woorden en de keuze van de vorm waarin bepaalde dingen gezegd worden, is vaak afhankelijk van het voorgaande. Ik heb je dat zondag hier gedemonstreerd uit bijvoorbeeld Malachi 3 vers 1, waar staat, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. Waarom nou mijn engel? Wel, omdat in hoofdstuk 2 stond dat Levi een engel was. Een priester. En daarom zou er een nieuwe leviet, een andere leviet gestuurd worden, die dan prompt een engel genoemd was. Dat verklaart waarom die woordkeuze er is. En als je dat mist, dan ga je filosoferen over waarom daar engel staat, en waarom het ene woord, en wat het allemaal zou kunnen betekenen. En dan kun je tot heel wilde conclusies komen. Zie maar, je moet het in verband houden. Nou, Daniel is makkelijk te volgen, hoofdstuk voor hoofdstuk. Als je het ene gehad hebt, heb je vragen over, dan wordt het andere beantwoord enzovoorts. Nou, en vanuit Daniel, de laatste van de grote profeten, kom je in de kleine profeten en dan vind je precies dezelfde structuur terug. Want dan kom je in Hosea. Kijk, in Daniel werd gezegd, het koningschap zal van Israël worden weggenomen. De troon van David zou leegkomen. En wie er overblijft van die troon op dat moment is Daniel, een van de vorsten van het huis zelf. Hij wordt geplaatst aan het hof van het heidense wereldrijk enzovoort, van de Babyloniërs en later van de Meden en Perzen. Maar de troon van David is weg en er is geen Joodse staat meer in Palestina enzovoorts. En aan Daniel wordt verteld hoe het dan in de heel, heel verre toekomst dan toch weer eens een keer zal aflopen. En hoe die tijden van de heidenen dat toch eens een keer weer ophouden en hoe de troon zal teruggegeven worden aan Israël en dus aan het huis van David. Nou, dan krijg je Hosea. En wat leren we in Hosea? Precies hetzelfde. Ami wordt Lo-Ami. Dat wil zeggen, Israël zal worden weggenomen. Israël zal verstrooid worden onder de heidenen. Israël zal dus Jezreel worden. En Israël waarover God zich ontfermd had, daarover zal God zich niet ontfermen. Ze worden Lo-Ruhama. Zoals met de troon van David ging, zo zal het gaan met het hele volk. Het zal verdwijnen in ballingschap. Maar het zal er ooit uit terugverzameld worden. Nou, dat is Hosea. En daarna komen we terecht in Joël. En Joël zijn we weer een fase verder, want Joël sluit aan bij bijvoorbeeld deze, daarom dacht ik er nu aan, bij deze woorden uit bijvoorbeeld Hosea 9, over die tarwe en die gerst die er niet is en zo. Want als je nou in Joël terechtkomt, dan zul je zien dat daar, dat is maar een paar bladzijden verder in de Bijbel, hè, dat daar hongersnood is, omdat het land de oogst niet oplevert, de dorstvloeren zijn leeg, dat staat er ook allemaal hoor. Het koren is er niet, de wijn is van uw mond afgesneden, enzovoorts. Waarom? Wel, vanwege dat Israël de Heer niet diende. En dan staat, daarom komt de grote verdrukking, want dan komt het op neer. Maar in de toekomst, dan is die dag des Heren daar, dan komt er een oordeel, een definitief eindoordeel over het volk. En dan zal de Heer zijn geest geven, dat is Joël 2, en dan zal hij Israël weer aanstellen om heerschappij te hebben over de heidenen. Nou, dat is Joël. En zo gaat het stapje voor stapje gaat het verder. Soms in verband met Israël, soms in verband met sommige heidense volkeren. Maar er zit wel duidelijk een verband in. En afgelopen zondag liet ik u het verband al zien tussen Zacharia, Malachi en Lucas. Eén van de verbanden, want er zijn er natuurlijk veel meer. Maar hoe dan ook, als je nog even bladert naar Joël, het volgende Bijbelboek, daar lezen we inderdaad dat het land kaal is. Dat staat namelijk in vers 4, want er zijn sprinkhanen geweest, die hebben het hele land kaal gevreten. Met als gevolg, vers 5 van Joël 1, waakt op gij dronkenen en weent en huilt alle gij wijnzuipers. Ik zeg gewoon wijndrinkers hoor. Maar de vertalers hebben er een schepje bovenop gedaan. Een slokje bovenop en dan wordt het van drinken en zuiper. Hè? Alle gij wijnzuipers om de nieuwe wijn, terwijl hij van uw mond is afgesneden, want een volk is opgekomen. Enzovoorts. En het volk is aan de eerste plaats een sprinkhanenplaag. En in de tweede plaats is het een leger wat in de toekomst zal verschijnen, maar met hetzelfde effect. En er staat er, vers 7, het heeft mijn wijnstok gesteld tot verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. Wel, die vijgenboom hebben we trouwens ook al over gelezen, net in Hosea 9, vers 10. Dus de vijgenboom is tot schuim, dat wil zeggen, het lijkt heel wat, maar het is niks, hè? Dat is schuim. En dan wordt er gezegd in vers 10, het veld is verwoest, en dus leeg, woest en ledig namelijk eigenlijk. Hè? Het is verwoest, het land treurt, denk erom, het land zelf levert niks op, het land zelf is dood, het land levert niks op, het land treurt, want het koren, dat is wat op de dorstvloer terecht zou moeten komen, het koren is verwoest, de most, dat is wat in de wijn Kuip terecht zou moeten komen. De most is verdroogd. De olie van de olijfboom is flauw enzovoorts. En in vers 11 wordt dan ook inderdaad genoemd: de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Het zijn genadig dat wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Je zou zeggen, wijngaardeniers huilen om de wijnstok. Hè? Maar ze huilen natuurlijk om de wijnstok, maar ook om de tarwe en de gerst. Want er zijn drie dingen die bij elkaar horen. Namelijk tarwe, gerst en de wijnstok. Hier is alleen de volgorde een klein beetje veranderd. Maar die drie horen bij elkaar. Het zijn namelijk de eerste drie vruchten die het land zou opleveren. Het zijn ook de drie belangrijke... het zijn ook de uitbeeldingen van drie belangrijke principes die verband houden met Gods beloften. In verband met de mens, die heerschappij zou hebben en die wedergeboren zou worden, die een nieuw leven zou ontvangen. Nou, dat is het dus niet en dan ga ik terug naar Hosea 9, vers 2. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. En de most zal hen liegen. De situatie dus gelijk aan die van Joël. En dan staat er in vers 3. Zij zullen in des Heren land niet blijven. Wel, we hadden het over het land. Want het land treurde. Het land was een land van tarwe en gerst en wijnstok en vijgenbomen en granaatappelen enzovoorts. En daarom staat er nou, maar het land... Zij zullen in des Heren land niet blijven. Ze kunnen er ook niet blijven. Als het land niks oplevert, kun je er ook niet wonen. Een vrij logische gedachtegang. Maar het is natuurlijk de aankondiging van de ballingschap, de verstrooiing van het tienstammenrijk, want tot hen wordt in de eerste plaats gesproken. De verstrooiing van het tienstammenrijk, de wegvoering in de Assyrische ballingschap. Wegvoering van Efraïm, vandaar dat de naam Efraïm ook genoemd wordt. Zij zullen in des Herenland niet blijven. Dat dit land des Herenland is, hebben we in de tijd uitgebreid aangehaald naar aanleiding van Hosea 1. Toen we de hele geschiedenis van het huwelijk tussen de heren Israël besproken hebben. Want dan hebben we ook gezien dat daar die echterlijke woning was, namelijk het land Palestina. Want het land was niet van het volk, maar... En dus de vrouw, maar het land was van de man. De belangrijkste schriftplaats noem ik in dat verband meestal Leviticus 25, vers 23. De wet omtrent het Sabbatjaar, een jubeljaar, waar staat het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij, spreekt de Heer. En zo zijn er vele schriftplaatsen die dat bevestigen. Maar ik ga het nou niet meer uitleggen, want dat heb ik in het verleden al opgesomd. Dat is moeilijk te zeggen. Most is één van de... Nee, laat ik het anders zeggen. In het Hebreeuws vinden we namelijk een heleboel verschillende woorden... die allemaal aanduidingen zijn van wijn. En de vertalers hebben moeite gedaan om zoveel mogelijk verschillende Nederlandse synoniemen te gebruiken... ter vertaling van deze Hebreeuwse synoniemen. En most is wijn. Daar komt het op neer. Ja, zoiets is het dus. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Er schijnen wel verschillen tussen te bestaan. Tussen deze woorden. Maar welke die verschillen zijn in het Hebreeuws. Is zeer onduidelijk. En dan kan ik wel uitleggen. Misschien met veel moeite. Wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse woorden. Maar daar schieten we dus niks mee op. Wat de vertalers gedaan hebben is gewoon zoveel mogelijk elk verschillend Hebreeuws woord ook met een verschillend Nederlands woord vertalen. En als ze al een keer het woord wijn gebruikt hebben, ze moeten nog een woord hebben, nemen ze most. En als ze dan nog een woord nodig hebben, nemen ze nieuwe wijn. Er staat niks over nieuw bij in het Hebreeuws, maar dan noemen ze het maar nieuwe wijn. Dan is het een, wat noemen ze dat, een primeur geloof ik, hè? Zoiets, hè? Ja. Oh, dat is weer een nieuwe term. Die staat in ieder geval niet in paradijswijn. Nee, maar deze onderscheiden die in de vertaling zo gemaakt worden, zijn er in wezen niet. Het punt is gewoon dat gesproken wordt in parallelismen, heel dikwijls, of in synonymia, maar beide stijlfiguren eisen dat verschillende woorden gebruikt worden ter aanduiding van hetzelfde ding. En men is dan gedwongen om, als je dat netjes wil vertalen, met behoud van de stijlfiguren, ook in het Nederland verschillende uitdrukkingen te gebruiken. En soms gaat dat goed in de vertaling, soms wordt het ook heel moeilijk, omdat het Hebreeuws meer synoniemen kent dan het Nederlands. En dan moet je er iets van maken van wijn, most, ja, en dan maar nieuwe wijn, en lekkere wijn, en weer andere wijn, en speciale wijn. En, ja, ik weet het, ik heb er geen verstand van. Ja, natuurlijk, ja, tafelwijn, ja, leuk. Ja. Alle kleuren van de regenboog, maar... Overigens... hetzelfde gebeurt met al die woorden voor leeuw. Er zijn er ook een heleboel. En dan maakt men ervan een leeuw, een oude leeuw, een jonge leeuw, een grijze leeuw. Ja. En hetzelfde gebeurt ook met de sprinkhaan, want er zijn... Nou, minstens 4. Ik dacht dat ik er 7 tegen was gekomen inmiddels. Maar in ieder geval, in Joël worden 4 verschillende woorden genoemd. Allemaal ter aanduiding van de sprinkhaan. Dat is ook algemeen bekend. Sla maar eens een paar bladzijden om in die Bijbel. In Joël 1. Waar staat in vers 4. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. Wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. Wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. En ik bewonder de vertalers die kans gezien hebben om zoveel woorden te bedenken. Want duidelijk is dat al deze woorden in de grondtekst gewoon beschrijvingen geven van wat de sprinkhaan is. De kaalvreter, de verwoester, de schrokop, dat soort woorden worden er namelijk gebruikt. En de vertalers hebben er dus maar wat van gemaakt. Maar het zijn gewoon beschrijvingen van wat die sprinkhaan doet. En het woord wat hier vertaald is met sprinkhaan, dat is ook het normale woord voor sprinkhaan. En de rest zijn beschrijvingen van het beest. En gelden dus als synoniemen. Dus dit zijn geen rupsen en sprinkhanen en kevers en kruidwormen. Wat dat ook mogen zijn... Zou ik eens een ouwe neem moeten vragen, want die heeft daar verstand van, hè? Toch? Hè? Van natuurkunde en zo. Hè? Maar ik weet het niet hoor. Nee, maar het zijn gewoon sprinkhanen. Toen heeft men uitgevonden dat het de uitbeelding is van verschillende stadia van sprinkhanen. Omdat het nou eenmaal een insect is en die heeft nou eenmaal eens een keer een larve en een pop of hoe het allemaal maar heten mag. En dat is leuk gevonden. Maar ook dat klopt absoluut niet. Want als je een sprinkhanenplaag hebt, dan heb je maar 1 soort en niet alle 4 de soorten bij elkaar. Want de sprinkhanenplaag treedt maar op in een bepaalde tijd van het seizoen, als het al optreedt. En dan heb je dus maar 1 bepaalde verschijningsvorm van het beest. Bovendien, als het een rups is, dan komt hij echt niet meer grote wolken aanvliegen. He? Dus zo werkt, zo, daar heb je dus nooit die plaag van. Dus dat is wel leuk bedacht. Dat er verschillende fasen van het leven van de sprinkhaan zijn, maar dat is gewoon een misverstand. Goed. Dus wat is nou most? Ja, jonge wijn geloof ik, hè? Zo. Maar wat is nou jonge wijn? Want dat komt ook in de... weet ik niet. Het is gewoon wijn, maar weer een ander woord ervoor. En, och, wij hebben veel meer woorden voor wijn. Ja. Ja, er zijn merknamen of zo, of namen van de streek waar het vandaan komt. Nou en? Hè? Dat vind ik altijd leuk, hè? Dan zeggen we, nee, geef maar een Beaujolais. En een Beaujolais is een landstreek, als ik het goed begrepen heb, hè? Dus ik denk wel eens, als een theoloog dat nou eens uit moet zoeken uit zijn opmerking, hè? Geef mij maar een Beaujolais. Dan betekent dat dus dat iemand vindt dat hij maar een stuk van Frankrijk, is het Frankrijk, hoop ik, van Frankrijk zou moeten hebben. Hè? Zulke misverstanden krijg je dan werkelijk, hoor. Ja, omdat men de beeldspraak daarvan niet begrijpt, dat het niet gaat om de landstreek, maar om het product van die landstreek. Hè? Geef mij maar een goudse. Wat moet... Dan bedoel ik geen dame, maar... maar het zou een kaas kunnen zijn, of een kaars. Een kaas of een kaars, of een pijp.
Stroopwafels.
Een stroopwafel kan ook nog. Ja. Dat is waar, had ik bijna vergeten. Goed zo. Nog meer? Want anders krijg ik ruzie met de VVV. Wat nog meer? Nou. Nou, wij niet, hè. Wij hebben, nou ja. Toe maar. Dus wat al die woorden betekenen, dat doet er dus ook in feite niks toe. Dus we gaan maar gewoon verder. Zij zullen, in vers 3, zij zullen in des Heren land niet blijven. Want het is des Heren land. Let op dat hier die met nadruk erbij staat. Het is des Heren land. Het is niet alleen, zij zullen in het land niet blijven. Zij zullen in des Heren land niet blijven. Want dat land van de Heer is het land van hun man, uiteraard. En waar de vrouw de man ontrouw is, wordt de vrouw het huis uitgezet. Maar daar hebben we het al over gehad. Allemaal bij die inleiding tot die huwelijkskwestie, zal ik maar zeggen. Dus, zij zullen in dit huis en dit land van de Heer niet blijven, maar Efraïm, en de naam Efraïm wordt hier dus gebruikt ter aanduiding van het tienstammenrijk, maar bovendien is Efraïm de naam van de eerstgeborene, van de erfgenaam. Dus als je het even niet als vrouw ziet, maar als zoon, dan is het de erfgenaam, en dan wordt de erfgenaam onterfd. Zoals het met Ismaël gebeurde en met Esau. En hier staat, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. En ze zullen in Assyrië het onreine eten. Dat is een mooi parallelisme. Namelijk, ze zullen wederkeren in Egypte en ze zullen in Assyrië het onreine eten. Nou is altijd de volgende vraag, waar gaan ze nou heen? Naar Egypte of naar Assur? En het antwoord is dan, dat maakt niks uit. Dat maakt helemaal geen verschil. Want waar het om gaat is, zij zullen zwervende zijn onder de heidenen. Dat is nog even het laatste vers van het hoofdstuk voor het gemak. En dan is dus de volgende dag. Maar waarom worden dan toch Assur en Egypte genoemd? Wel, Egypte wordt het eerste genoemd omdat Egypte de oorsprong is van dit Israël. Daar kwam dit Israël immers vandaan. En even verband houden, Efraïm is degene met het eerstgeboorterecht, is officieel de eerstgeborene. Maar wie was de eerstgeborene van Abraham, oorspronkelijk? Dat was Ismaël. En Ismaël was uit een Egyptische moeder. Toch? En Ismaël en zijn moeder werden uitgedreven. Werden onterfd. Nou, dat is wat hier dus ook gezegd wordt over de eerstgeborene, de zoon, namelijk Israël in dit geval, van wie Ismaël dan het type is. Deze Israël, dit Israël, wordt uitgedreven, keert terug naar waar het eigenlijk thuis hoorde, namelijk Egypte. En dat wil niet alleen zeggen dat het letterlijk gebeurde, want letterlijk zal het ongetwijfeld gebeurd zijn, althans met een deel der Israëlieten, hoewel ik het niet kan bewijzen. Maar ik veronderstel dat het gebeurd is. En dat betekent dus dat het terugkeert naar de oorsprong. Het heeft allemaal tot niks geleid. De hele uittocht uit Egypte was voor niks. Het diende tot niks. Maar dat is een beschrijving die net zo goed gegeven kan worden van de hele bedeling der wet. Het had geen praktisch direct nut. Want uit de werken der wet kon geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En daarom werd de wet ook beëindigd, opgegeven of vervuld of vernietigd. Of welke woorden er nog maar meer voor gebruikt worden in de Bijbel. Die gedachte is dat men keert terug naar de oorsprong. Dat is ook wat trouwens uitdrukkelijk staat in Deuteronomium 28. Laatste vers. Waar we beschreven vinden, profetische wijze beschreven vinden, het einde van het oude verbond in verband met Israël. In het voorgaande hoofdstuk, Deuteronomium 28, wordt namelijk gesproken over de ontrouw van Israël en de oordelen die over Israël zouden komen. En dat eindigt dan met vers 68. De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Dat betekent dat hij letterlijk staat dat het einde van de geschiedenis van het natuurlijke Israël is, dat het weer terugkeert in slavernij in Egypte. Daar kwam het vandaan, was het zojuist vandaan gekomen, dit is Deuteronomium immers, was het zojuist vandaan gekomen, maar het wordt nu al aangekondigd dat het daar ook weer zou wederkeren. In slavernij in Egypte. En de vervulling van dit vers, Deuteronomium 28 vers 68, vond plaats in zo rond het jaar 70 van onze jaartelling. Toen het laatste restant van Israël levend onder het oude verbond werd verstrooid. Nou, voor een groot deel gedood uiteraard, omdat Jeruzalem werd ingenomen, de tempel verbrand enzovoorts. Door Titus, de legeraanvoerder van de Romeinen, de Romeinse legers. En er zijn heel wat vluchtelingen geweest toen, die inderdaad gevlucht zijn per schip, precies zoals die staat, naar Egypte. En die zich zelf uit veiligheidsoverwegingen, zichzelf daar als slaaf hebben verkocht. Dat klinkt wat raar, maar zo was het nog eenmaal. En de filosofie die erachter steekt is eenvoudig dit. Als je ziet dat je het eigendom wordt van een ander, dan is die ander voortaan voor jouw veiligheid en voor je leven verantwoordelijk. Dan zorgt er tenminste iemand voor je. En dat is precies wat er gebeurd is. En we weten dat via Flavius Josephus uiteraard, die van die gebeurtenissen, die geschiedschrijver dus, hè, die daarvan die gebeurtenissen ook zelf getuige geweest is, letterlijk, is daarbij geweest. Hij was weliswaar niet één van de vluchtelingen, maar hij was wel ingelijfd bij het leger van Titus. Want zo was het. Hij was een Jood, maar hij was de officiële geschiedschrijver, werd hij bij die gelegenheid van de Romeinen. Dus hij is daar inderdaad zelf getuige van geweest. Dus we weten dat uit de eerste hand. Dat was de vervulling van wat hier in Deuteronomium 28 vers 68 staat. Wel, u moet begrijpen dat hier in Hosea 9 daarop gezinspeeld wordt. Feitelijk terugverwezen wordt naar Deuteronomium 28. Als er staat, Efraïm zal weder in Egypte keren. Maar er moet toch gezegd worden dat Efraïm, namelijk het tienstammenrijk, zelf niet in zijn totaliteit naar Egypte wederkeerde. Net zo min als dat het Jodendom in de dagen van Titus naar Egypte wederkeerde. Het was een deel ervan. Maar daarom was het er wel op van toepassing. En ik ben dan ook tamelijk zeker dat een deel van deze Israëlieten, die behoren tot de tien stammen, in de tijd bij de Assyrische wegvoering, bij het begin van de Assyrische ballingschap, gevlucht zullen zijn de andere kant op. En als de legers uit het noorden komen, namelijk van Assur, dan vlucht je dus naar het zuiden en dan kom je dus in Egypte. Een betrekkelijk eenvoudige zaak. Ik denk dus dat het inderdaad zo gebeurd is. Precies zoals later uiteindelijk Judea, dus het tweestammenrijk, zijn geschiedenis eindigde. Het zal wel een deel geweest zijn, maar het is gebeurd. Want het merendeel werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat staat er in vers 3. Zij zullen in Assyrië het onreine eten. Dus beide dingen zijn waar. Zij kwamen terecht in Egypte. En zij kwamen terecht in Assur. Namelijk in Assyrische ballingschap. Maar in beide gevallen, want het is een parallelisme, en daarom gaat het niet om het verschil tussen die beiden, maar om de overeenkomst. In beide gevallen werd Israël dus weggevoerd naar waar het vandaan kwam, namelijk onder de volkeren. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Nou, dan gaat het verder. Even kijken. Oh ja, ik zou in dit verband even aan moeten halen natuurlijk Hosea 11 vers 1... ter ondersteuning van deze gedachten, Hosea 11 vers 1, waar staat, als Israël kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon, dat wil zeggen mijn erfgenaam, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dat zou toch gewezen moeten worden in combinatie met 9 vers 3. Waar staat Efraïm. En Efraïm was ook zoon. En was ook de erfgenaam. Was namelijk de eerstgeborene en officieel. En dus de zoon bij uitstek. Het was immers degene die het eerstgeboorterecht erfde. Maar hij zal terugkeren naar Egypte. Trouwens, waar werd Efraïm geboren? In Egypte, ja. Zoon van Jozef, ja, werd in Egypte geboren, keert er dus naar terug. En van Israël staat dat het ooit, aan het begin van hoofdstuk 11 staat, het was ooit uit Egypte geroepen, maar er ging een heleboel fout, hè? met Israël. De Heer riep Israël uit Egypte, maar daarna ging er een boel fout. Trouwens, maar dat bespreken we nog wel als we aan hoofdstuk 11 terechtkomen. Het blijkt namelijk dat deze uitspraak over Israël zelf wordt toegepast op de Heer Jezus. Nee, dit is ook geen profetie. Dit is de vaststelling van wat in het verleden gebeurd is. Nou, omdat er staat wat er gebeurd is. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is Israël. Toen Israël kind was, heb ik hem lief gehad. En, of namelijk, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Israël werd namelijk uit Egypte geboren. Het gaat over Israël. Maar, want al die stukjes hier, al die pericopen, om eens een moeilijk woord te gebruiken, beginnen met een positieve vaststelling, waarna dan steeds gezegd wordt wat ermee fout gegaan is. En een van die positieve vaststellingen vinden we hier aan het begin van hoofdstuk 11, want dat is het begin van zo'n pericoop. Er staat, ik heb Israël lief gehad, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, maar daarna ging er van alles mee mis. Maar die roeping van Israël als zoon uit Egypte is op zich weer een profetie van de roeping van Christus, van de Heer Jezus dus, uit Egypte. Daarom wordt het aangehaald in Matthäus 2, toch? Ja, Matthäus 2. En de gedachte daarbij is heel eenvoudig. We kunnen wel praten uitgebreid over Israël, maar het hele verhaal over Israël is toch, hoe je het ook ziet, maar het is toch een uitbeelding van hem die werkelijk Israël is. En er is er maar één Israël en dat is Christus. Er is maar één erfgenaam van Abraham en dat is Christus enzovoorts. Maar wat hier letterlijk staat in Hosea 11 vers 1... is dat ooit Israël uit Egypte geroepen werd als zoon. Maar dat op zich, namelijk dat wat in het verleden dus gebeurde, op zich is profetisch van toepassing op Christus. Dat is de gedachte. Dus de woorden die gebruikt worden in Hosea 11... zijn een terugverwijzing naar wat in het verleden gebeurd is. Maar wat in het verleden gebeurde is profetisch voor wat ook hier nog toekomst is. En dat is een heel aardige constructie. Een heel belangrijke trouwens ook, want zo zit het hele Oude Testament in elkaar. Ik heb er wel eens meer gezegd, ik zal het eenvoudige voorbeeld maar geven. Elk paasfeest, elk paascha, was een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dat staat er. Er staat de domweg bij. Dat is ter herinnering aan het slachten van het eerste paaslam en een herinnering dus aan de verlossing die daar het gevolg van was, namelijk de uittocht uit Egypte. Maar de uittocht uit Egypte zelf en het slachten van dat paaslam toen op zich was een voorafschaduw, was een profetie met betrekking tot de dood en opstanding van Christus en de uittocht uit het oude verbond, uit de slavernij van het oude verbond en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Eerst in de woestijn en in de toekomst alsnog in het beloofde land. Die gedachte is dat, zodat al die dingen van Israël door Israël zelf tot vandaag aan de dag verklaard worden als herinneringen aan het verleden, terwijl al die christenen hardnekkig vasthouden dat het profetisch is voor de toekomst. En allebei de dingen zijn waar, want het is namelijk herinnering aan het verleden, maar het verleden zelf is profetisch voor de toekomst. Dat is het. En nou zo kun je uren doorgaan, want het geldt voor het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. Dat is een herinnering aan dat Israël in de woestijn in tenten gewoond heeft, staat er. Er staat het domweg, dat is de betekenis. Maar het wonen van Israël in tenten in de woestijn is een beeld van die gelovigen die nog in deze oude schepping leven onder de heerschappij van Christus. Volgende vraag. Bedoel u in deze bedeling of in de volgende of in de daaropvolgende? En zeggen we, oh, dat maakt niet uit. Dat is hetzelfde. Want wij hebben dus Loofhuttenfeest. We leven al bijna 2000 jaar in Loofhuttenfeest. In de zesde bedeling doen ze dat zelfs letterlijk. In de woestijn. Dus als het in elk geval waar. En in de zevende bedeling, dan wel. Dat is het geopenbaarde koninkrijk. Als er ooit sprake is van Loofhuttenfeest, is het dan. Maar de aankomst in Canaan, zodat men niet meer leeft in tenten, maar in werkelijke woningen. Aankomst in Canaan is een uitbeelding dan van het aanbreken van de nieuwe schepping na de 1000 jaren. En het doortrekken door de Jordaan enzovoorts, dan een beeld van de jongste dag enzovoorts. Als we de lijn tenminste even consequent doortrekken, voor deze gelegenheid doen we dat even. Maar goed, ik moet nodig terug naar Hosea 9, vers 3 dus. Efraïm zal weder in Egypte keren. Terug naar de oorsprong betekent dat, naar de heidenen dus eigenlijk. Terug ook naar de slavernij, want voor Egypte moet je altijd lezen slavernij. Moet je met kleine lettertjes er als het ware boven of onder schrijven, weet je, want dat hoort erbij. Egypte, wel, daar in Egypte ben je in slavernij. En ze zullen in Assyrië, dat is gewoon ballingschap, ze zullen in Assur het onreine eten. Dat betekent ook dat ze onder de heidenen zijn. Want dat is nou eenmaal het kenmerk van de verstrooiing, dat Israël zich bevindt te midden van hen die het onreine eten. En als ze zich aanpassen, dan zullen ze ook het onreine moeten eten. Weet u nog, een paar hoofdstukken terug, dat is Daniël. Daar hadden we die Daniël en zijn vrienden in Daniël 1. Niet te verwarren met Jaap Holm. Die had ook vrienden, maar daar gaat het nou niet om. Dus Daniël. Ken je die ook? Nog? Ja, ja, goed zo. Dus jullie lezen tenminste net de christelijke lectuur, merk ik wel. Hè? Maar deze Daniël en zijn vrienden, die moest ook het onreine eten aan het hof van Nebukadnezar en ze weigerden dat te doen enzovoorts. Nou, hier wordt er nog eens op teruggekomen wanneer gezegd wordt, men zal in Assyrië het onreine eten. Ik zeg het teruggekomen omdat Daniël hiervoor staat, al ben ik me heus wel bewust dat Hosea geschreven werd voor Daniël. Maar daar gaat het nou niet om. Het onreine eten, dat is nou eenmaal het leven van de heidenen waaronder Israël verstrooid zou worden. Dan staat er in vers 4, zij zullen de Heere geen drankofferen doen van wijn. Drankoffer, een drankoffer is een bijzondere vorm van de, of een vorm van het spijsoffer eigenlijk. En een spijsoffer is de uitbeelding van het leven, wat in de praktische zin, in de praktische levenswandel, zoals zeggen in de dagelijkse levenswandel, gewijd is aan de Heer. Dat spijsoffer, een drankoffer, speelt dan ook weer een rol een paar bladzijden verder in Joël 1. Want daar staat dat niet alleen het land kaal is en de mensen dus niks te eten hebben, maar dat ook de Heer niks te eten heeft, want ze brengen hem ook geen spijsoffer en drankoffer, want het is er niet. Er is geen vrucht van de, er is geen tarwe en gerst, er is geen vrucht van de wijnstok. Dus geen spijsoffer, geen drankoffer, enzovoort. En het is weer zo, omdat Israël de Heer niet dient. Want dat dienen van de Heer, dat is een spijsoffer. De praktische dienst aan de Heer, dat is het spijsoffer. Het bereiden van de maaltijd namelijk. Maar er staat, ze zullen de Heer geen drankoffer doen van wijn. Ook zouden ze hem niet zoet zijn. Dat is leuk vertaald hoor, zoet zijn. Dat wat ze hier vertalen met zoet zijn, betekent feitelijk zich met iemand vermengen, zich in iemands plaats bevinden. Het is eigenlijk een woord voor communicatie, min of meer, maar er is een heel mooi woord voor. Het zoet zijn wordt ook vertaald met borg zijn, in onze eigen Bijbel, ja. Borg zijn. Daar staat dus dat in de wet staat dat de een voor de ander borg kan zijn. Men vertaalt dan ook wel met veiligheid. Maar de gedachte daarbij is dat die een die borg is in feite in de plaats van de ander komt te staan. Want dat is wat er in de praktijk gebeurt. Als iemand voor mij borg wordt, zou ik maar zeggen, dat betekent dat hij moet betalen als ik niet betaal. Vandaar dat die mijn veiligheid is dan. Maar het is weer zo omdat hij mijn plaatsvervanger is. Hij staat in mijn plaats. Kortom, hij is dan mijn vertegenwoordiger. Het is moeilijk in één begrip te vangen. Maar eigenlijk betekent het zich met iets of iemand vermengen. Dat is eigenlijk de betekenis. Wat komt uit de uitdrukking in borg zijn, iemands vervanger zijn, iemands veiligheid zijn, of tot veiligheid zijn. Vandaar wat hier staat, in de Statenvertaling, wat hier vertaald is met zoet zijn, dat hebben ze geloof ik in de nieuwe vertaling vertaald met welbehagelijk zijn of zoiets. aangenaam zijn. Maar dat betekent het niet werkelijk. Het betekent dat, dat Israël zou namelijk de Heere zoet zijn. Dat betekent de Israël zou de plaats vervangen van de Heer zijn. Israël zou de Heer vertegenwoordigen. Israël zou zijn belangen behartigen. Israël zou zijn naam bekendmaken en dus verdedigen onder de heidenen. En als de Heer wat zou moeten betalen, zou het toch betaald worden door Israël. Namelijk, het zou uit Israël komen. En als de Heer wat voor ons betaald heeft, en we noemen dat zaligheid, zo heet het toch, dat is toch zaligheid, wat hij ons gegeven heeft voor ons. Nou goed, dat komt uit Israël, is uit de Joden. En dat is de betekenis van de term. Israël dient de Heer niet, staat er, en zij zullen ook de Heers de borg niet zijn. Ze zullen dus niet met hem vermengd worden. Ze zijn niet één met hem, ze vertegenwoordigen hem niet. Ik weet ook niet hoe ik het beter uit moet leggen. Maar ik denk dat het langzamerhand wel duidelijk is. Maar dat zoet, dat moet je maar vergeten. Dat hebben de vertalers zelf bedacht. Omdat het hier gaat om de wijn en om offers en brood. En ze hebben toen maar gedacht dat het uitdrukking was voor het beschrijven van de maaltijd. Of hij wel lekker was of niet. Maar dat is het niet hoor. Het heeft meer te maken met de betekenis van het spijsoffer of drankoffer dan met de drankoffer zelf. Immers, die dienst van Israël, de praktische dienst van Israël, was immers niet anders, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, om het woord van God te bewaren en te bekend te maken onder de heidenen. Dat is eigenlijk het verhaal. Om haar man, want nou ben ik in Hosea dus, hè, het was de taak van deze vrouw om haar man te vertegenwoordigen naar buiten uit. Nou, dat is wat zij niet deden. Ze dienden de Heer niet. Dus was er geen spijsoffer, want het is ook de taak van de vrouw het bereiden van de maaltijden. Eigenaardig, maar het is nu eenmaal zo. Hè? Ja, dat blijkt hier ook uit. En deze vrouw diende de Heer niet, ze maakte zijn maaltijden niet klaar en ze vertegenwoordigde hem niet. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. En van hun offers staat dan in de tweede helft van vers 4, hun offeranden in het algemeen, niet speciale drankoffer, maar hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Allen die dat zouden eten, zouden onrein worden, want hun brood zal voor hun ziel zijn en het zal in des Heerhuis niet komen. Dat is de verwijzing naar het spijsoffer. De eerste helft van het vers spreekt dus over het drankoffer, de tweede spreekt over het spijsoffer, het brood dat gemaakt wordt namelijk. En daar wordt, de Heer zegt gewoon, ze eten het zelf maar op, maar ik believe het niet. Dat is wat er staat in heel eenvoudig Nederlands van de omgangstaal. U ziet, zo'n bijbelvertaling zou ik ook wel kunnen maken. Hè? Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Let op hoe het begon, hè, dit hoofdstuk. Verblijd u niet, o Israël. En die offers zouden tot verblijding moeten zijn. Een maaltijd heeft altijd te maken met vreugde. Als het goed is. Maar deze maaltijd zou niet zijn vreugde, maar het zou zijn treurnis, droefheid. Treurbrood, hebben ze dan die twee woorden samengetrokken. En dan wordt het beschreven, allen die dat zouden eten, zouden onrein worden. Daarom zegt de Heer, ik eet het niet. Ze eten het er zelf maar op. Dat staat er dan ook achter. Want hun brood zal voor hun ziel zijn. Niet voor de mijne, zegt de Heer, maar voor de hunne. Hun brood zal voor hun ziel zijn. Let op de herhaling van dat hun. Hun brood zal voor hun ziel zijn. Dus hun brood, nou, dan eten ze het ook zelf maar op. En dan staat er, het zal in des Heeren huis niet komen. En dat betekent dus dat de Heer die spijsoffers van Israël afwijst. En hun doen en laten, hun praktische levenswandel, accepteert hij dus niet. Dus ze zien zelf maar wat ze ermee doen. Dat is het. Waarmee ik nog even wijs op het voorkomen van het woord ziel hier. Hun brood zal voor hun ziel zijn. In het verband van deze hele gedachte maakt het verder niks uit. Maar ik wijs er toch maar op dat het woord ziel hier dus gebruikt wordt in de betekenis van lichaam. Want brood is niet voor de ziel of voor iets geestelijks, maar het brood is voor een lichaam. Waarmee je maar weer ziet dat het woord ziel in de Bijbel, de aanduiding is niet voor de innerlijke mens, niet voor de inwendige mens, maar van de uitwendige mens. De ziel is de uitwendige mens. En dat is het lichaam inderdaad. En soms zelfs is dat dan een lijk. Nou, hier natuurlijk niet. Maar het is wel degelijk het lichaam. Hun brood zal voor hun ziel zijn. En waarom staat er niet gewoon hun brood zal voor hun zijn? Waarom staat het woord ziel erbij? Wel om de klemtoon op dat hun te leggen. Nee, het is voor hun ziel. Zo werkt zoiets. Hè? Zo'n uitdrukking wordt versterkt door er een extra zelfstandig naamwoord bij in te zetten. Men zou kunnen volstaan met hun brood zal voor hun zijn en het zal bij mij niet komen. Dat is dat hun brood zal voor hun ziel. En daar komt de nadruk op te liggen. Het zal voor hun ziel zijn. Het wordt bij hen thuis en niet bij mij, zegt de Heer. Het zal in des Heren huis niet komen. En dat betekent dat er geen reden is tot blijdschap. Het brood is treurbrood. Er is geen reden om zich te verblijden. Het land levert ook niks op. Het zal geen vrucht van het land zijn. En dan is de volgende vraag in vers 5. Wat moeten ze dan wel doen als het toevallig Sabbat is, of Pascha, of het Wekenfeest, of het Loofhuttenfeest, of Grote Verzoendag, of weet je veel. Wat zult gij lieden dan doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag des Heren? Want verblijding mocht er niet zijn. Nou, wat er gaat gebeuren, dat staat er in de volgende verse. Wat zult gij lieden doen op een gezette hoogtijdsdag en of op een feestdag des Heren? Want het waren dagen om zich te verblijden. Maar op die dagen zal men zich niet verblijden, want in vers 6 en 7 staat wat er werkelijk zou gebeuren. Er staat, want ziet, zij gaan daarheen vanwege de verstoring. Dat betekent gewoon dat zij heen gaan, weggaan, lopen, staat er eigenlijk gewoon hoor. Zij gaan weg. En dat vanwege is gewoon het Engelse from, namelijk men gaat ergens vandaan. Men gaat namelijk bij de verstoring, andere vertalingen geven, vernieling, vandaan. En die verstoring of vernieling is kennelijk wat er gebeurt op de gezette hoogtijdagen, namelijk de feestdagen des Heren. Want dat bleek uit het voorgaande. Er worden wel offers gebracht, maar de Heer zegt, ja, dat belief ik niet. Die dingen hoef ik niet, want dit is een ongelovig volk. Het leeft in afgoderij. Kortom, als ze dan al offers brengen, als er dan al die feestdagen zijn, dan is het zo'n huichelarij, daar wil de Heer niks mee te maken hebben. En daarom zullen ze bij deze verstoring of bij deze vernieling vandaan gaan. Ze zullen namelijk weggevoerd worden en ze zullen verzameld worden in Egypte, staat er, vers 6. Egypte zal ze verzamelen. Normaal gesproken werd Israël verzameld op de feestdagen in Jeruzalem. Drie reizen in het jaar, staat er, in de Statenvertaling, zult gij feest houden. Dat betekent inderdaad dat ze driemaal in het jaar zouden lopen naar Jeruzalem, want het woord wat vertaald is met reizen, een exodus is het. Dat betekent gewoon voeten. Dat betekent dus een voetreis. Men zou driemaal per jaar naar Jeruzalem, naar de tempel reizen om daar feest te vieren. In de eerste maand, in de derde maand en in de zevende maand. Namelijk de gebeurtenissen rond Pascha, de gebeurtenissen rond het Wekenfeest en de gebeurtenissen rond het Loofhuttenfeest. Inclusief Grote Verzoendag dus. Maar op deze feestdagen zou geen verheuging zijn, geen verblijding, maar zij zal de juiste andere kant op gaan. Ze zullen heen gaan bij deze verstoring vandaan en ze zouden verzameld worden niet door of bij de Heer of in Jeruzalem, maar ze zouden verzameld worden in Egypte, staat er. Egypte zal ze verzamelen, niet Jeruzalem. Dus het gaat om de tegenstelling, niet Jeruzalem. Maar Egypte. En dan staat er, Mof zal ze begraven. Dat is niet de profetische aanduiding van Duitsland of zoiets. Dat is onvermijdelijk, deze uitspraak. Maar dat is het niet, want Mof is, wel, dat is precies wat er in het Hebreeuws staat, Mof. Het is heel eigenaardig, meestal is het Nof. Het Oude Testament, maar Mof of Nof is allebei een naam voor Egypte, eigenlijk voor Memphis, namelijk de hoofdstad van Egypte. En meer speciaal de hoofdstad van Neder-Egypte. Zo noemen ze dat, de hoofdstad van Neder-Egypte. Maar dat Neder mag u erbij vergeten voor de gelegenheid. Want de hoofdstad van Neder-Egypte was gewoon ook de hoofdstad van heel Egypte. Het is eigenlijk zo, je hebt Opper-Egypte, je hebt Neder-Egypte of Boven-Egypte en Beneden-Egypte. Dat zijn er dus twee. En ze hebben allebei een hoofdstad. Neder-Egypte heeft als hoofdstad Memphis en Opper-Egypte heeft als hoofdstad Thebe. Waarbij Thebe bekend is vanwege de vereering van Amon. En het zuidelijke hoofdstad Memphis is bekend vanwege de vereering van de Apis. Memphis dus, waarin men de Apis diende, de zwarte stier. De zwarte heilige stier. En eventueel ook Ptah. Goed, ja, dat hebben ze later afgeschaft, denk ik, want ze konden het vermoedelijk ook niet meer uitspreken. Ptah, dus. Maar hoe dan ook, er waren dus twee Egyptes met twee hoofdsteden. Maar als u denkt dat daar een grens tussen liep, dan kunt u het vergeten, want het was gewoon één Egypte. En het werd de ene keer weer eens geregeerd vanuit Thebe, wanneer namelijk de farao dacht dat hij Amon moest dienen. En dan deed hij dat vanuit Thebe, en had hij zijn zetel, was de residentie in Thebe. En toen kwam er weer eens een andere farao van een andere dynastie. En dan zat het hele verhaal weer in Memphis, in het zuiden. Dus niet te verwarren bij de Verenigde Staten. Want dat is de plaats van... Hè? Ja, dat zeg jij altijd. Ik zeg altijd Handy. Want je hebt me een mooie kaart gestuurd uit Memphis. Met een pracht van een standbeeld erop. Foto van een standbeeld van William Christopher Handy, the father of the blues. Ja. Bijgenaamd the young man with a horn. Een trompetist. Ja. Christen overigens. Ja, dit is de componist van St. Louis Blues en Memphis Blues, niet te vergeten. Hij is maar een oprecht gelovige, jazeker. Dat houden velen niet voor mogelijk, maar het is echt waar. Want je kunt als gelovige best muzikant zijn. Andersom trouwens ook. Maar dat is iets moeilijker. Goed, daar gaat het dus niet om. Het gaat dus om het Memphis van Egypte. Mof, of meestal genoemd Nof. De moeilijkheid van de spelling zit hem in de transliteratie. Want hoe spel je nou een naam die in het Egyptisch ook niet gespeld wordt? Die wordt getekend namelijk in hieroglyphen. En hoe je dat nou translitereert, dat is moeilijk. Bovendien, in het Hebreeuws is het nou eenmaal zo dat in sommige gevallen de meem en de noem omgewisseld worden. Tot ergernis van de grammatie. Kologen of zoiets, weet zo iemand? Grammatici of zoiets? Kus? Zie? Ja. Ik weet het, u weet het ook niet. Oh, dan geeft het ook niet op. Nou goed, maar dat gebeurt. En dit is met deze naam dus ook zo. Meestal Nof, maar hier heet het Mof. De hoofdstad dus van Egypte. Meestal Neder-Egypte, maar in de praktijk gewoon Egypte. Ik zal u niet vermoeien met de plaatsen waar het in de Bijbel voorkomt, want het doet er verder niks toe. Het gaat er alleen maar om dat men in plaats van dat men samenkomt in Palestina en in Jeruzalem, komt men samen in Egypte. En dat is in zekere zin precies het tegenovergestelde. Want men ging ooit Egypte uit om verzameld te worden in Jeruzalem eigenlijk. Terwijl men nu Jeruzalem verlaat. En daar dus niet de feesten viert, zich niet verblijft, maar terugkeert naar de slavernij in Egypte. En geplaatst wordt niet onder de troon in Jeruzalem, maar onder de troon van Memphis. Of Mof. Daar zullen ze begraven worden, wat dus inderdaad betekent dat ze daar gedood worden. Wel, eigenlijk is het zo dat verzamelen en begraven uitdrukkingen zijn die normaal gebruikt worden voor de afvoer van afval, van bijvoorbeeld stro of van kaf of in ieder geval afval. Dat verzameld wordt, bij elkaar geveegd wordt en daarna gewoon in de gat in de grond gegooid wordt en dan zand erover. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus dat staat er niet zo uitdrukkelijk bij. Dat blijkt niet zo uit onze Nederlandse vertaling, maar die Hebreeuwse woorden hebben die betekenis nou eenmaal bij zich. Het zal verzameld worden en het zal begraven worden. Kortom, het wordt bij elkaar geveegd en in de gat in de grond gestopt. Dat is de normale ouderwetse manier van afvalverwerking. En zo wordt dus Israël beschouwd als afval. Goed. Nou, dan staat er verder in vers 6. Begeerte zal er zijn naar hun zilver. Dat wil zeggen, hun zilver zullen ze kwijtraken. Maar zilver spreekt juist over verlossing, over vrijkoping. Zilver, ik heb het al vaak gezegd, zilver is argent en argent is weer geld. Dus zilver is geld. Zilver spreekt altijd over verlossing, namelijk de prijs die betaald wordt. Je moet de begrippen uit elkaar houden. Zilver is verlossing, koper is verzoening. En verlossing betekent vrijkoping uit slavernij. En verzoening heeft de betekenis van bedekking. Dat wil zeggen dat de dingen zonder bedekt worden, weggedaan worden. Reiniging zit daar dus ook in. Koper, kafar, spreekt over reiniging. Goed, maar over koper hoeven we het niet te hebben. U moet dus onthouden, zilver spreekt over verlossing. Men wordt vrijgekocht uit slavernij bijvoorbeeld. Vrijkopen, dat gebeurt door de losser. Het is de goel waarover gesproken hebben naar aanleiding van het boek Rut. Maar dat zilver en dus die verlossing van Israël vindt niet plaats. Er is geen verlossing, integendeel. Men zal namelijk juist in slavernij gaan. Terug in slavernij, waaruit men verlost was. En die gedachte steekt hij dus achter. En wat het land betreft, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. Dat wil zeggen, onkruid dus, in plaats van tarwe en gerst en wijnstokken. Zodat er niks in des Heren land blijft. Geen tarwe, geen gerst, geen wijnstokken, maar ook niet overdrachtelijk. Israëlieten, zij zullen in des Heren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. Dat was vers 3 en hier in vers 6 staat het dus feitelijk nog een keer. En het land heeft dan niet meer koren, een vrucht van de wijnstok uit vers 2 en vers 1, maar het heeft doornen en netelen. Volgens vers 6. En dan staat er in vers 7, de dagen der bezoeking, dat is dus vergelding eigenlijk, de dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen, staat er dus twee keer, dus nou moet het woord bezoeking wel gebruikt worden. Maar bezoeking, dat is, betekent gewoon zoveel als dat de politie op bezoek komt eigenlijk. Hè? Ik bedoel zo, je hebt wat uitgehaald en dan ja, dat, komt er reactie op, vroeg of laat krijg je of een bekeuring in de bus of de politie komt aan de... Ja, hè? Maar dat wist je natuurlijk al, Volkert, ja. Maar dat is bezoeking. Dat wil zeggen, de Heer is er eerst niet en Israël denkt van de Heer die ziet toch niks, de Heer doet niks, weet je wel. Maar dan heet het bezoeking, want de Heer komt wel en hij zal wel degelijk oordelen. Denk maar ook aan de dagen uw bezoeking. Dat waren de dagen dat de Heer aan Israël verscheen bij zijn eerste komst. De tijd uw bezoeking. Heet dat in Lucas 19. Dat was de Heer. Om naar hen om te zien. Om hen te oordelen natuurlijk. Daar wordt in dat verband ook over gesproken. Het gaat om de verwoesting van Jeruzalem die daar wordt aangekondigd in Lucas 19. Maar ook om hen door geloof zaligheid te geven. Eeuwig leven te geven uiteraard. Dat is ook bezoeking. Net zo goed. Maar goed. De dagen der bezoeking zijn gekomen. De dagen der bezoeking blijken te zijn. Zoals meestal dagen der vergelding. En dan staat er, die van Israël zullen het gewaar worden. Ze zullen nog van mij horen, betekent het eigenlijk. Ze zullen het gewaar worden. Ze zullen het merken. Waarna eigenlijk midden in het vers min of meer een streepje zou moeten lopen. Dan komt namelijk een ander deel van het vers waar staat, de profeet is dwaas. En wie dat niet begrijpt, die leest gewoon door. Namelijk, de man des geestes is onzinnig, want de profeet is een man des geestes en dwaas is onzinnig. De profeet is een man des geestes. Het is eigenaardig dat ook in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe bijvoorbeeld, 1 Korinthe 14, het woord geest zelfs gebruikt wordt voor de gave van profetie. Er staat namelijk, de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. En bedoeld is uiteraard dat de gave die zij ontvangen hebben aan hen onderworpen is. Hun geestelijke gave. Een profeet is iemand die een bepaalde geestelijke gave heeft. Zo staat het hier ook. Dus een profeet is dus een man des geestes. Al was het maar omdat de geest van God door zo'n profeet zou moeten spreken. Of zou spreken. Maar hier staat, de profeet is dwaas. En dwaas komt overeen met onzinnig. Want onzinnig wil zeggen dat het geen zin heeft. Er is geen zin. En zin betekent natuurlijk betekenis. Iets wat onzinnig is, heeft geen betekenis. En dus is het dwaas. Nou is de volgende vraag, wie is deze profeet? Wie is deze man des geestes? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk, dat is Efraïm. Kortom, Israël gewoon. Nou ja, 10 stammenrijk dan. Maar in het algemeen Israël. Want wat is het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Wel, het eerste is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Wel, dat zou je van elke profeet kunnen zeggen. Wat is het voordeel van de profeet? Wat is het nut van de profeet? Wel, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Israël is dus een profeet. Maar de profeet is dwaas geworden. Onzinnig, heeft niks meer te zeggen, enzovoorts. Houdt zich niet aan het woord. Houdt zich daarom dus ook niet aan het recht, want dat is hetzelfde. En daarom is het dus onrechtvaardig. En dat is precies wat er staat in de rest van het vers. Om de grootheid uw ongerechtigheid. Let op de combinatie van onzinnig en ongerechtigheid. De profeet is onzinnig, hij houdt zich namelijk niet aan het woord van God. Het woord van God is weg, de zin is weg. Het recht, want dat is het woord van God, wet, recht. Hè? Het recht is dus weg en dus is sprake van ongerechtigheid. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat of vijandschap. Maar haat is goed vertaald hoor, het is vijandschap. Is de haat ook groot? Men is namelijk onrechtvaardig, men houdt zich niet aan het woord van God. En daarom is er ook vijandschap met God. Ik bedoel gewoon, Israël heeft de Heer niet lief, Israël houdt zich niet aan zijn woord, Israël haat dus de Heer. Dus Israël, als de vrouw zich niet houdt aan het woord van de man, is er dus vijandschap. Haat, nou dat is wat hier staat. Het ene is er en daarom is het andere er ook. Er is ongerechtigheid en dus is er haat, vijandschap. En daarover gaat dan ook het volgende vers. Maar laat ik maar even wat anders zeggen. Wat we hier namelijk vinden, eigenlijk in de hele rest van dit Bijbelboek, is dat steeds bepaalde, ik heb het net ook al even gezegd, dat bepaalde dingen genoemd worden, positieve dingen op zich, maar die dan toegelicht worden en uit de toelichting blijkt dat die positieve dingen veranderd zijn in negatieve. Eerst wordt er gezegd hoe het eigenlijk is, nou ja, hoe het eigenlijk zou moeten zijn, hoe het van oorsprong bedoeld is, zal ik maar zeggen. Maar daarna wordt verteld wat er van geworden is. En dat herhaalt zich hier steeds. Als je nou begint bij vers 8, dan staat daar, de wachter van Efraïm is met mijn God. Als u het mij vraagt, kun je het woord van gewoon weglaten en staat er, de wachter, Efraïm, is met mijn God. Datzelfde doe je met een uitdrukking als de engel des Heeren. Dat is niet de engel van de Heer, die engel is de Heer. En zo is het hier ook. De wachter is namelijk Efraïm. Efraïm is die waker. De bewaarde, de wachter. De wachter, Efraïm, is met mijn God. Maar, en dan komt de tegenstelling. De vertalers hebben dat gezien. Hebben dus uitdrukkelijk maar ertussen gezet. Maar de profeet is, nou wat hij net niet had moeten zijn. Een vogelvangerstrik enzovoorts. En dat is dan, zijn dan deze twee versen, vers 8 en 9. En dan komt in vers 10 weer zo'n positieve stelling. Namelijk, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vader als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. En dat is heel mooi. Maar, het ging helemaal fout. Tot aan vers 13, want in vers 13 begint weer zo'n nieuw gedeelte. Dus ik heb er een streep in de Bijbel bij staan, hè, zo boven vers 13, zo van hier begint een nieuwe pericoop. Dan krijg je dus, dat er staat, Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats. Het is heel mooi, maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslagen. Zie, Nou, en dan boven hoofdstuk 10. Israël is een wijnstok, jazeker, maar Israël is een uitgeledigde wijnstok. En dan boven vers 9, bij vers 9 van hoofdstuk 10 begint weer zo'n deel. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar ging het dus fout, daar zijn ze staande gebleven. De strijd tegen Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen, enzovoorts. Vanaf daar ging het fout. Tot daar wordt het dus positief beoordeeld. Maar daar ging Benjamin met name in de fout. En dan bij hoofdstuk 11 begint zo'n gedeelte. Als Israël kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar, en daar gaat hij weer, hè. En verder hoofdstuk 12 ook zo en hoofdstuk 13 ook zo. Nou, dan keren we terug naar hoofdstuk 9. Daar staat dus in vers 8, de wachter van Efraïm. Wel, de wachter is dus eigenlijk Efraïm. De wachter, namelijk Efraïm, is met mijn God. Dat wil, sommige vertalingen geven trouwens, was met mijn God. De Statenvertaling geeft is. De andere geven was. Waarmee je maar beziet dat de heren Hebreïsi, er zijn een boel Hebreeën kussen of zoiets. Het met elkaar dan ook niet eens zijn over de juiste grammaticale interpretatie van deze werkwoordsvorm. En dat doet mij deugd, want het bewijst maar weer eens dat het Hebreeuws helemaal geen tijden kent. Het kent tenses, om het in het Engels te zeggen. Vormen van vervoeging, maar geen tijden. Het heeft niks met de klok te maken. En daarom kun je dus heel rustig vertalen. De wachter, namelijk Efraïm, was ooit in het verleden, ooit eens een keer, met mijn God. En sommige vertalingen geven dat ook letterlijk zo. Waarbij het woord wachter de plaats inneemt van het woord profeet. Een profeet is namelijk degene die wakker is. Wakker zijn in de Bijbel betekent dat men zich bewust is van de omstandigheden waarin men zich bevindt. Men is zich zijn omgeving bewust. Men leeft niet alleen, men kent ook, weet ook wat er aan de hand is. Als je niet weet wat er om de omgeving aan de hand is, kan het wel zijn dat je misschien wel leeft, maar dan slaap je. En dat is dus waken. Hè? Waken wil zeggen dat je weet wat er aan de hand is. Als je waakt, weet je ook wanneer de Heer komt, staat er in Matteüs 24. En andersom. Als je in ieder geval, wat er echt expliciet staat, is dat als je slaapt, dan weet je het niet. En daar staat er, waak dan, want gij weet niet. Uiteraard. Waak dan, hangt er samen met, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Men was in slaap. Men wist niet wat er aan de hand was. Maar degene die wakker is, degene die waakt, is degene die weet wat er aan de hand is. Die het woord van God gehoord heeft en kent en dienovereenkomstig handelt en zelfs dienovereenkomstig spreekt. Want dat is wat een profeet was. Die was wakker, die wist wat er aan de hand was. Dus ooit was Efraïm, Israël, dus eigenlijk die profeet, verbonden met God, was met mijn God, staat er. Maar de profeet, deze wachter dus, deze profeet is een vogelvangerstrik. Dat wil zeggen dat die vogels die gevangen worden, die worden natuurlijk in ballingschap gebracht. Hè? Die worden gevangen. Ja, dan zetten ze in een kooitje, prikken ze de ogen uit en dan zingen ze zo mooi of zoiets. Hè? Nee, dat mag niet, dat weet ik wel. Maar zo deden ze, wist u dat niet? Dat deden ze vroeger. Een blinde vink, u kent de uitdrukking, laatst nog gehoord bij de slager. Hè? Maar een blinde vink, men ving vroeger vinken, ja nog wel, maar dat mag niet. Hè? Men ving vinken, zetten ze dan in een kooitje en dan zingen ze niet zo goed. Vooral niet als je er een paar tegelijk had. En dus werden de ogen uitgestoken. Dan zagen ze elkaar niet, maar dan zongen ze wel. Want als ze elkaar zien, zingen ze niet meer. Hè? Allicht niet, wordt er geroepen. Ja. Ik zie dat u de bril hebt afgezet. Ja. Maar zonder bril kunnen wij niet zingen, want dan kunnen we de tekst niet meer lezen. Dus het wordt wat moeilijk. Maar hoe dan ook, in plaats dat de vogel zijn vrijheid krijgt, ik denk even zo met mijn achterhoofd ergens, denk ik even aan de wet op de reiniging van de melaatse, waarbij de vogel de vrijheid krijgt. Die laat me vliegen. Maar in plaats daarvan wordt de vogel gevangen. En dat wat eigenlijk het Heer des Hemels is, ik denk dus aan Israël, want dat wordt het Heer des Hemels genoemd. Waar? Van het voorgaande Bijbelboek. Daniel, het Heer des Hemels. Want daar heten het sterren. Het Heer des Hemels, namelijk de sterren. Het Heer des Hemels kan ook zijn naam, namelijk de vogels. Hoor. Kan best. Maar ze worden gevangen in plaats van dat ze de vrijheid krijgen. Ze komen in slavernij in plaats dat ze bevrijd worden. En u weet wat er van de Heer staat. Als hij komt, zal hij de gevangenis openen. De gevangenen zullen vrijgelaten worden. Staat er in Jesaja. En hier gebeurt andersom. De waarheid maakt vrij, zegt het Nieuwe Testament. Nou, het Oude ook hoor. Maar in het Nieuwe staat het ronduit. De waarheid zal u vrijmaken. En als de profeet de waarheid spreekt, dan worden degenen die het woord aanvaarden en horen, zullen vrij worden. Maar hier staat andersom. De profeet is een vogelvangerstrik. Het gebeurt precies andersom. Zoals we zondag gelezen hebben, ze hebben het woord en de wet verdorven. We hebben precies het omgekeerde ervan gemaakt. In plaats van dat men door het woord van God bevrijd zou worden, heeft men juist met gebruikmaking van dat woord van God, heeft men mensen in slavernij gebracht. Gelijk het is ten deze dagen. Tot de huidige dag dus, ja. Precies verkeerd gegaan. De profeet is een vogelvangerstrik op al zijn wegen, overal waar hij gaat dus. En dus een haat in het huis zijns Gods. Wel, hij zou het huis zijns Gods ingaan, niet vanwege vijandschap, dus, maar vanwege vriendschap en vanwege verbondenheid. Denk nog even aan dat zoet zijn uit vers 4. Dat betekent dat men zich met iemand vermengt, dat men iemands plaats inneemt. Maar deze profeet gaat wel in het huis zijns Gods, maar is daar haat, is daar vijandschap? Dat is niet een echte profeet. Zij hebben zich zeer diep verdorven. Verdorven wil zeggen dat iets veranderd wordt, maar dan in de negatieve zin uiteraard. Dat betekent dat de dood er dan in werkt. Dat is wat van de wet gezegd wordt. Ze hebben die wet verdorven, dat we van de week lazen, zondag in Malachi 2. Ze hebben de wet verdorven. Dat betekent inderdaad dat de wet daardoor een bediening des doods werd. Dat komt omdat men de sleutel van het huis van David, de sleutel der wijsheid, dat uit had weggehaald. Dat is Lucas, wat was het, 11? 11? Daar in de buurt. Die sleutel, hè? Die sleutel van wijsheid, die waren ze immers kwijt. Dus je de sleutel uit het schrift haalt, dan hou je alleen de bediening des doods over. Die sleutel is Christus uiteraard, want dat stond in Openbaring 3. Maar dat ga ik niet uitleggen, hoor. Dus ze hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea, daar raken we langzamerhand aan gewend en al die verwijzingen naar voorgaande geschiedenissen. Die dagen van Gibea zijn die dagen die beschreven worden in, Richteren 19, de gruweldaad te Gibea. Ik wil beter niet lezen, voor het slapen gaan denk ik wel eens. Iedereen meteen bladeren natuurlijk. Ze gaan toch niet slapen, maar goed. Maar daar gaat het over, nou, niet alleen hoererij, maar ook afgoderij en nog een paar dingen meer, allemaal gecombineerd.